Nou, welkom allemaal bij de podcast over de spontane stad en vormgeven aan collectiviteit, lessen uit de praktijk. Mijn naam is Lieke, ik ben stedenbouwkundig ontwerper bij Oerhaan en ik zit hier aan tafel met Maarten, Monique en Ansel. En vandaag gaan wij het hebben over vormgeven aan collectiviteit in de woonomgeving. Welkom ook aan iedereen hier in de zaal. Wij zitten namelijk in het mooie Hedon in Zwolle bij Festivalstad. En het gesprek wat wij gaan hebben over collectiviteit, dat doen we aan de hand van het project De Tuinen van Zandweert. Dat is een gloednieuwe woonbuurt in Deventer, waar wij als bureau en met ons heel veel anderen met veel liefde aan hebben gewerkt en ontzettend trots op zijn. Vormgeven aan collectiviteit is namelijk een onderwerp wat Oerhaan als sociaal stedenbouwkundig bureau heel erg aan het hart gaat. Vanuit de filosofie van de spontane stad zetten we altijd de gebruiker centraal. En dit doen we omdat we overtuigd zijn dat als we mensen betrekken in het ontwerpproces, dat dat ook voor zorgt dat zij eigenaar worden van hun eigen toekomstige woonomgeving. En hier ook zorg voor zullen dragen. Wij leggen hierbij van tevoren niet alles vast, maar zorgen juist voor een plan met flexibele invulling. In de gemeente Deventer hebben wij een opdrachtgever gevonden die deze waarden met ons deelt en ons de kans heeft gegeven om de theorie in de praktijk te brengen in een heel mooi plan voor een gezonde, duurzame en natuurinclusieve wijk, waar bewoners hun eigen droom konden bouwen. Hoe doe je dat dan? Hoe ziet zo'n proces eruit? En nog belangrijker, wat levert het op? Dat hoor je vandaag in deze podcast. Voordat we de diepte ingaan, wil ik graag Maarten, Monique en Ansel vragen om zich voor te stellen. Maarten, vertel jij even wie je bent en wat je rol is in het project De Tuinen van Zandweert.
Nou, ik ben Maarten Lankester, collega van Lieke. Ik ben stedenbouwkundige en ook landschaparchitect. En ik werk, denk ik, zo'n 6 jaar al aan De Tuinen van Zandweert.
Ik ben Monique Zuring. Ik word ingehuurd door de gemeente Deventer voor communicatie en ik hou me bezig met de aansluitingen op het slim warmtenet wat ook in De Tuinen van Zandweert is aangelegd.
En ik ben Ansel. Ik woon sinds 1,5 jaar in De Tuinen van Zandweert. Een van de eerste bewoners. Ik herinner me nog het uitzicht op tientallen hijskranen toen wij net verhuisd waren naar onze nieuwe woning. En we wonen met ontzettend veel plezier in De Tuinen van Zandweert.
Ja, ontzettend leuk dat je er bent vandaag. Maarten, kun jij misschien om af te trappen nog wat meer vertellen over de uitgangspunten van het plan? En ook, wat was er volgens jou dan spontaan aan dat proces? In andere woorden, hoe hebben we aandacht besteed aan die collectiviteit?
Ja, dat kan ik zeker doen. Dan begint het eigenlijk, denk ik, de eerste keer dat we het gebied leerden kennen. Het was eigenlijk een soort, er was net een sporthal gesloopt. Een braaklandje lag er. Maar er waren ook wat initiatieven aan de gang. Een aantal moestuinen waren gerealiseerd, collectieve moestuinen. En dat was een ontzettend leuk gevoel van vrijheid, van mensen die daar hun eigen ding konden doen. En we dachten, als we dat nou in een nieuwe woonwijk, we hadden de opdracht gekregen van de gemeente om hier een woonwijkje te maken voor zo'n kleine 100 woningen. Om dat gevoel vast te houden als uitgangspunt te nemen voor het plan. En wat we gedaan hebben eigenlijk, even kort, we hebben eigenlijk een gridje gemaakt. Een raamwerkje zou je kunnen zeggen van tuinpaden. Het idee van eigenlijk het wonen in een volkstuinenpark te benadrukken. Dus iedereen een woning te kunnen laten bouwen of samen te bouwen aan zo'n tuinpad. En nou, dat uitgangspunt zit er nog steeds in. Dit is een soort hokjespatroon geworden. Dat kan je op de kaart en op Google kun je dat eigenlijk heel mooi nog zien. Maar met ontzettende hoeveelheid variatie aan bouwinitiatieven hebben daar plaatsgevonden. Van zelfbouwers, zoals Ansel bijvoorbeeld. Maar ook een collectief hebben er gebouwd. Grote groepen mensen hebben tiny houses gebouwd. Dat was hartstikke populair ook daar. Ik geloof dat er zo'n bijna 20 van zijn. Dus ontzettend veel variatie binnen de kaders van toch wel een streng raamwerkje van die tuinpaden. En dus die twee spelen eigenlijk op een ontzettend mooie manier met elkaar. Dus de zekerheid eigenlijk van de bereikbaarheid van je woning versus eigenlijk de individuele vrijheid. En nou, daar hebben we best een dobber aan gehad om dat allemaal op een goede manier te organiseren. En hoe krijg je dan die samenhang? Nou, dat hebben we onder andere gedaan door ook een soort lichte vorm van supervisie toe te passen. Gebaseerd op een aantal kernwaardes die we ook aan de stad steeds maar hebben gecommuniceerd, zeg maar. Dus natuurlijk bouwen was er één bijvoorbeeld, of ambachtelijkheid. het zand weer het gevoel wat je eigenlijk nu kan herkennen. Dat voel je eigenlijk in de wijk. Dus op de een of andere manier hebben de mensen toch samen iets weten te creëren wat groter is dan de som te delen. Dat vinden we eigenlijk ontzettend mooi. Daar zijn we hartstikke trots op.
Volgens mij een hele mooie samenvatting van het plan. Monique, mag ik dan aan jou vragen, in het proces om te komen tot zo'n plan, hoe is daar aandacht besteed aan die collectiviteit?
Nou, we wilden als gemeente een toekomstbestendige wijk bouwen. Groen, je woont er gezond, duurzaam, aan een tuinpad, want dat was het grid wat inmiddels bekend was. En wij als gemeente bouwen wij natuurlijk geen woningen. Dus wij hebben al in een heel vroeg stadium hebben we de toekomstige bewoners en de omwonenden uitgenodigd om met ons mee te denken. Nou, de eerste informatieavond hadden we 400 aanmeldingen. Paste niet in de zaal, dus we hebben ons verhaal 4 keer verteld. En we zijn die avond eigenlijk ook al meteen in gesprek gegaan over onze duurzame ambities op het gebied van energie. Van niet parkeren op eigen kavel, maar aan de randen, zodat er ruimte is om te spelen op straat. Dus we hebben eigenlijk dat meteen al ook aan de toekomstige bewoners duidelijk gemaakt wat onze ambities waren. En daarmee hebben wij de juiste doelgroep aangetrokken die daar niet voor wegloopt. En die ook op die manier bewust in het leven staat. Nou, toen hebben we een projectteam samengesteld waarin meteen alle disciplines van de gemeente zijn betrokken. Dus niet alleen de stedenbouwkundigen en het projectmanagement, maar we hebben ook verkeer meteen betrokken en de ecologen. En zodat iedereen vanaf het begin zijn input kon leveren en dat je ook intern al een heel gedragen concept hebt. We hebben zelfs heel veel tijd besteed aan het van wat ga je vastleggen in een bestemmingsplan en wat niet. Zelfs een keer een spel gespeeld van gaan wij de verkaveling vrijlaten of gaan we die toch wat meer vastleggen, zodat er wat meer structuur ontstaat straks bij het kiezen van kavels. En toen hebben we besloten dat we een heel globaal bestemmingsplan hebben waar heel veel mogelijk nog is, maar wel een aantal zaken zijn vastgelegd, zoals natuurinclusief bouwen. Als je dat aan het begin meegeeft en mensen denken daarover na, dan zijn die maatregelen helemaal niet zo duur. En ja, worden mensen zich ook bewust om proactief om te gaan ten voordele van de natuur. Dus dat hebben we vastgelegd. Mensen konden dan ook uit een lijst kiezen welke maatregelen zij wilden. En elk bouwplan moest 15 punten hebben om een vergunning te krijgen. Dus dat hebben we vastgelegd. En ook het parkeren. Dat er niet werd geparkeerd op eigen kavel. We hebben intern en bestuurlijk nog wel wat hobbels moeten nemen. Want ja, dat kun je toch niet zomaar mensen opleggen. Als je een kavel koopt, wil iedereen de auto op de eigen oprit. En als projectteam hebben we toen besloten, we gaan het gewoon opnemen in het bestemmingsplan. En er is door de mensen die later een kavel toegewezen hebben gekregen, niet één keer een opmerking overgekomen. Dus ja. Dan hebben we ook nog het warmtenet. Een heel duurzaam concept is het dat de woningen worden verwarmd met restwarmte van de nabijgelegen rioolwaterzuivering. En dat is in de tuin van Zandweert een lage temperatuur netwerk. En we hebben mensen niet verplicht, want we vinden het eigenlijk niet passen bij de tuinen van Zandweert, omdat je daar wordt verwacht dat je een duurzame woning gaat ontwerpen. En dan willen we niet opleggen dat wij het energiesysteem al bedacht hebben. Daar moeten mensen ook vrije keuze in hebben. We hebben de mensen ook gevraagd, hoe wil je wonen? We hebben de keuze gemaakt tussen S-kavels, M-kavels en L-kavels. En categorieën aangebracht van wil je vrijstaand wonen? Wil je in een tiny house? Wil je samenbouwen met buren? Wil je in een rij of wil je een collectief? En mensen konden dat online in een enquête aangeven. Daar is een hele mooie verdeling uitgekomen. En dat was eigenlijk de basis voor de verkaveling die wij hebben gemaakt. En op die manier is eigenlijk je verkaveling ook al gebaseerd op de daadwerkelijke marktvraag. Dus ja, je hoeft ook niet zo bang te zijn dat je dan blijft zitten met de kavels. De begeleiding hebben we het al heel even over gehad, Maarten. We hebben een supervisor die eigenlijk alle voorlopig ontwerpen en definitief ontwerpen heeft gezien. En daar waar nodig bijgestuurd om ook die ambities en de kernwaarden en de samenhang in de straat, om die te bewaken. En dat hebben we eigenlijk gedaan in straatsessies, want wij kwamen corona tegen en toen moest in één keer alles online. Dus we hebben ook met mensen uit de straat. Die hebben we in groepjes opgedeeld. En avondenlang met de supervisor en elkaars bouwplannen bewonderd. En dat gaf ook meteen al een hele mooie sociale binding met elkaar. Dus de mensen kenden elkaar al voordat ze daar überhaupt een schop in de grond staken. Ook de informatieverstrekking voor het warmtenet hebben we online verstrekt. En ja, dat was af en toe best wel eens lastig om ook de technische informatie bij de mensen tussen de oren te krijgen. Ik denk dat wij maar eens een bewoner gaan vragen, Ansel, hoe jullie dat hebben ervaren. En dan kunnen we straks nog even gaan kijken nou van wat waren de succesfactoren en wat zijn de lessen geweest die wij hebben geleerd uit dit proces.
Ja, wij hoorden als bewoners van Deventer al eigenlijk heel toevallig van dit project. En ik dacht meteen, oh, ik ben de doelgroep samen met mijn man. Een kindje dat net geboren was en een andere waarvan we toen nog niet wisten dat die er zou komen. Ja, toen zijn we meteen naar de eerste informatieavond gegaan. Dat weet ik nog heel goed. Dat was inderdaad druk bezochte avond in de zomer van 2019. Dus voordat de hele wereld van corona had gehoord. En daarna konden we onze wensen doorgeven. Van nou, willen we een vrijstaande woning? Willen we 201 kap? Willen we een tiny house? Dus ja, daar hadden we zelf eigenlijk inspraak in. En op basis daarvan ja, werd inderdaad de kavelindeling gemaakt. En wij als geïnteresseerden, want ja, toen wisten we natuurlijk nog niet of we daar überhaupt konden komen wonen. Ja, we bleven dat proces volgen. En dat heeft toen, als ik me goed herinner, Monique, wel een tijd ook wat stiller gelegen door onder meer de corona en ook de stikstofuitspraken. Die fietsten er ook nog tussendoor. Dus dat traject is wel vrij lang geweest, maar ja, mede door deze twee grote ontwikkelingen. En op een gegeven moment kwam het moment dat we ons daadwerkelijk konden inschrijven. En dat hebben wij gedaan. Uiteindelijk met mensen die wij van tevoren niet kenden, maar die we gedurende dit proces tegen waren gekomen. En wij hebben ons ingeschreven om een 201 kapwoning te bouwen. En dat was dan ook nog een bepaalde categorie, want je kon of 201 kap kiezen en dan wist je niet met wie je van tevoren zou gaan bouwen. Of als je zelf al iemand kende en daar dus een huis mee wilde gaan bouwen, dan schreef je op die categorie in. En wij hebben, dachten wij, maar ja, dat wist je natuurlijk niet, strategisch gekozen. We dachten, nou, de categorie waar mensen al iemand hebben om samen mee te bouwen, die is vast niet zo goed vertegenwoordigd. Want hoe toevallig is het dat je iemand vindt die in dezelfde fase in je leven, die een huis wil bouwen, met wie je ongeveer gelijke ideeën hebt over hoe iets eruit komt te zien, die hetzelfde budget heeft, hoe groot is die kans? Die is waarschijnlijk niet heel groot. Nou ja, dus daar hebben we op gegokt. Want je mocht je ook maar in één categorie inschrijven. Dus je kon niet zeggen van nou, dan spreid ik even mijn kansen. Dan doe ik en vrijstaand en het 201 kap. Maar ja, we werden ingelood. En als kers op de taart ja, mochten wij als eerste een kavel uitkiezen. Uit de kavels in onze categorie. En zo zijn wij echt op de mooiste plek van de wijk komen te wonen. Het is een hele mooie, het is sowieso een hele mooie wijk. En ja, wij kijken aan de voorkant uit op een park. Maar ja, dat is nu nog in aanleg, dus het is nu heel kaal. Maar ja, daar komt een mooi park. Uiteindelijk zijn we met een eigen architect aan de slag gegaan. Die konden we ook, ja, had je daar zelf de keuze in? Of je met, ja, het zelf ging ontwerpen, nou, dat lijkt me niet zo heel succesvol. Of dat je het met een aannemer doet, of dat je een architect daarvoor vraagt. En daarvoor was een groot inspiratieboek eigenlijk gemaakt. En in dat inspiratieboek stonden allemaal voorbeelden van woningen die inspiratie konden geven voor je eigen woning. En daar konden architecten volgens mij ook op inschrijven. Die konden daar, misschien kan jij daar nog wat over zeggen?
Ja, we hebben een aantal architecten benaderd met de kernwaarden en de voorschriften van het bestemmingsplan. En die hebben wij gevraagd, help ons nou eens als gemeente om wat inspiratie mee te kunnen geven aan de bewoners. Ja, zodat je ze al een beetje in de goede richting kunt bewegen om met het ontwerp aan de slag te gaan. En daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Dus die architecten deden dat gratis, maar die kregen meteen weer opdrachten terug om voor particulieren een huis te ontwerpen.
Ja, we hebben dus inderdaad ook een architect gekozen die een ontwerp in dat inspiratieboek had ingediend. Inderdaad met de gedachte van, oh ja, die architect die weet al van het plan, die weet van de uitgangspunten, die weet van de kernwaarden. Dus dan is er al een soort van basis waarmee je met elkaar aan het werk kunt gaan. En ja, we zijn in november 2020, een week voordat onze tweede dochter geboren werd, wisten we dat we ingeloot waren. En we zijn uiteindelijk in september 2022 verhuisd. Dus dat is tijdspannen van ruim anderhalf jaar. En we hebben gekozen voor houtskeletbouw. Omdat het ook passend is bij de uitgangspunten van de wijk. Om het op een duurzamere manier te bouwen. En een heel groot voordeel was dat het ook snel gebouwd werd. Want volgens mij ergens in maart 2022... werd de fundering gestort. En in september 2022 stond er een 201 kapwoning waar twee gezinnen hun intrek in konden nemen. Dus de bouwtijd was vrij kort. Betekent wel dat er nu nog veel in het huis moet gebeuren. Maar we kunnen daar met veel plezier al wonen. Onder meer ook door het warmtenet waar we op zijn aangesloten. Daar hebben we voor gekozen. Dus het is bijna droog in huis. Er moet nog een kleine lekkage opgelost worden. Het is warm. Kinderen hebben fijne kamers. We zijn veel meer buiten dan in onze vorige wijk. Daar woonden we echt aan een drukke verkeersweg door de stad heen. En de kinderen die gaan nu op hun skelters en hun stepjes gewoon naar buiten. Nu nog wel opletten op het bouwverkeer dat er met grote machines rondrijdt. Maar vooral 's avonds en in de weekenden dan is het gewoon heel rustig. Op de toeristen na die heel graag in onze wijk kijken en naar onze huizen kijken. En dat is meestal heel leuk, maar soms voel ik me ook wel een beetje bekeken. Dan zit je gewoon in je woonkamer en dan ineens staan er 20 mensen voor je deur die heel graag naar je huis willen kijken. Dus dan probeer ik toch maar het contact aan te gaan of vragen te beantwoorden. Maar het is een bijzonder wijk en we wonen er met heel veel plezier.
Ontzettend leuk om te horen zo. En als ik het zo samenvat, dan hebben wij dus eigenlijk in het plan best wel uitgewerkt raamwerk gemaakt. Met stevige uitgangspunten voor parkeren aan de rand, autovrije paden, spelen op straat. En vervolgens dus ook bouwvelden die flexibel konden worden ingevuld. Daarnaast hebben we heel veel tijd in het proces gestoken in het betrekken van mensen bij de invulling van dit plan. Met als doel dat soort je kent je buren gevoel en een soort van collectiviteit ontstaat. En Ansel, als ik jou dan mag vragen, heeft dat ook gewerkt?
Ja, ik denk het wel. Ja, de wijk, de wijk bestaat eigenlijk uit twee delen. Eén deel ligt tussen de IJssel en een watertje in. En het andere deel van de wijk ligt achter het watertje. En ik merk wel dat wel twee verschillende delen zijn. Dat het wel moeilijk is om bruggen eigenlijk letterlijk en figuurlijk te slaan tussen die twee delen. Maar nou komt er in de toekomst een brug over het watertje. Dus wellicht helpt dat gewoon in de letterlijke zin ook om elkaar meer te ontmoeten. Maar als ik dan spreek over onze kant, ik maak nu voor de luisteraars aanhalingstekens met mijn vingers, dan is er zoveel verbinding met de mensen, omdat je allemaal hetzelfde proces hebt meegemaakt. Want het is, ik denk dat misschien wel meer geldt in een nieuwbouwwijk, dat je dezelfde stappen doorloopt. Maar hier hebben alle mensen, die hebben van niks iets gemaakt. En dat heeft iedereen wel op zijn eigen manier gedaan. Sommige mensen die hebben alles uitbesteed en die gingen spik en span over in hun huis. En er zijn ook mensen die echt met hun eigen handen hun hele huis bouwen. Zonder aannemers, zonder. Dus die processen zijn heel verschillend. Maar de gemene deler is dat je met elkaar iets maakt. En dat je dat met elkaar deelt. En dat zorgt wel voor veel verbinding. En wat zelfs je familieleden soms niet kunnen begrijpen, hoe intensief zo'n proces is, weten je buren die je eigenlijk niet zo goed kent nog. Bij ons komen ze toevallig uit Dordrecht. Daar is wel meteen een verbinding. En dat vind ik heel mooi om dat te zien. Dat er dus wel een soort van collectiviteit ontstaat. Ook al is er heel veel individualiteit. Het lijken twee uitersten. Maar toch bestaan die dan blijkbaar naast elkaar of zo.
Volgens mij is dat. Het is ook voor ons heel erg mooi om dat zo te horen. Ik denk dat die twee uitersten tussen vrijheid aan de ene kant voor individuele bewoners, maar ook de samenhang in het plan als geheel ook voor ons heel erg belangrijk was. Vandaar ook dat idee van die kernwaarden. Hè? Dus dat we eigenlijk zeggen, we stellen globaal op natuurlijk, ingetogen en vakmanschap. Dat zijn de woorden voor deze wijk. Daarbinnen bouwt iedereen zijn eigen droom. maar wel allemaal passend binnen dat grotere geheel. Ook om te werken aan voor de lange termijn toekomst wel een buurt met echt ook een gezamenlijke identiteit. Ik ben ook heel erg blij om te horen dat dat zo gelukt is. Het plan is ook heel erg goed ontvangen. Er was heel erg veel belangstelling voor, zowel binnen als buiten Deventer. Er waren zoveel mensen met interesse dat we moesten loten. En inmiddels hebben wij heel veel mooie initiatieven zien ontstaan. En we zien dat er echt volop gebouwd wordt. Bijna iedereen is ook klaar, misschien nog niet. Maar van buiten lijkt het heel erg.
Er zijn nog een paar kavels die zijn echt nog leeg. Maar het merendeel is in ieder geval heel goed op weg.
Ja, en ook met openbare ruimte. Want er heeft heel lang natuurlijk de tijdelijke inrichting van de tuinpaden gelegen. Ook voor het bouwverkeer. En dat wordt nu langzaamaan wordt dat allemaal omgezet in straks die echte groene tuinpaden die de wijk helemaal af gaan maken. Volgens mij nog heel erg leuk. We hebben natuurlijk gezegd, deze podcast die gaat over lessen. En het plan is een succes geweest, als we dat heel bescheiden zelf mogen zeggen. Maar waar zat hem dat nou in? Wat zijn nou echt succesfactoren geweest? Maarten, stel ik die vraag eerst aan jou.
Ja, succesfactoren. Van tevoren kan je zo'n wijk niet voorspellen. Hè? Hoe gaat het lopen? Dus je hebt ambities met elkaar. En je praat met elkaar bijvoorbeeld over het veel gebruikte term in de stedenbouw. Collectiviteit en buurtgevoel. Vonden we heel erg belangrijk. Maar hoe doe je dat dan? Je gaat dat avontuur aan met een plan. Van tevoren weet je het niet zo. Je hebt wel heel veel ambitie. Dus je heel geforceerd ben je eigenlijk bezig. Want, dan zouden we dus eigenlijk per bouwveld met 10 huizen tegelijkertijd zouden we dingen moeten regelen. Bijvoorbeeld gezamenlijke fietsenstalling of een gezamenlijk mini-warmtenetje. Hè? Dus een grote ondergrondse watertank bijvoorbeeld, waar je dan allemaal energie uit kan halen, warmte uit kan halen met een warmtewisselaar. Maar gaandeweg merkten wij dat werd een soort doeldenken bijna. Hè? Van de collectiviteit is niet een doel, dat ontstaat in het gunstige geval en dat buurtgevoel. Dus een succesfactor was eigenlijk dan meer bijvoorbeeld die tuinpaden die autovrij zijn. Waar het heel logisch is dat mensen elkaar ontmoeten als uitgangspunt. En dat kan eigenlijk alleen maar door het parkeren op afstand te maken. Dus de openbare ruimte puur voor gebruik van bewoners in te richten. En niet voor autoverkeer. Het is natuurlijk waanzinnig dat we dat nog steeds doen. Maar dat anders denken, denk dat het een hele belangrijke conclusie is geweest binnen dit project. En dat daardoor eigenlijk collectiviteit vanzelfsprekend gaat ontstaan. En dan misschien dat warmtenet, daar hebben we natuurlijk ook veel over gehad. Ja, per tegeltje oplossen. Het succes is denk ik juist dat het voor de hele wijk is gebeurd. Dat iedereen erop aan kan takken. Het was op basis van restwarmte van een RWZI. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En ook wel passend bij de ideologie van de meeste mensen in de buurt. Dus daarmee is het een succes, zou je kunnen zeggen.
Ja, en ondanks dat wij dat vrij hebben gelaten, is toch bijna 70% van de bewoners aangesloten op het warmtenet. En we hadden natuurlijk als gemeente een andere rol in dit proces. We waren faciliterend, we hadden de grond, we hebben de ingrediënten meegegeven, zodat de bewoners zelf konden bouwen aan hun toekomstige woonbuurt. En ja, hoe hebben we dat vormgegeven? Door te informeren en te enthousiasmeren en vooral de boodschap zoveel mogelijk herhalen. Dat is eigenlijk de kracht geweest, dat je de visie die je hebt en de ambities, dat je die maar blijft toeteren, om het maar even zo te zeggen. Ook intern, dat we anders omgaan met parkeren. Ja, daar moet je wat mee met elkaar en dat moet je ook bespreken met elkaar. En de begeleiding vind ik ook een succesfactor. Dat je heel intensief met de bewoners samenwerkt en ze allemaal kent. En dat zorgt ook voor de sociale samenhang in de wijk. En dat processen op een andere plek in de organisatie minder werk kosten. Bijvoorbeeld bij vergunningen. Omdat het ontwerp al veel verder was doorgespit en goedgekeurd. Kon je daar weer die tijd weer terugwinnen. En natuurinclusiviteit, ook belangrijk en een succesfactor. Want als je nu door de wijk loopt, zie je overal de nestkastjes, maar mooi geïntegreerd in de gevels. En mensen zijn heel bewust bezig dus met die natuur. En dat wij daar een taak te vervullen hebben in de toekomst om gezond te kunnen blijven leven.
Volgens mij zijn het hele mooie punten. Maar lessen zouden geen lessen zijn als er niet ook wat beter kan. Hè? We hopen natuurlijk dat het plan ook veel navolging krijgt en dat we heel veel anderen ook inspireren om op een dergelijke manier aan de toekomstige steden te bouwen. En wat zijn dan eigenlijk belangrijke leerpunten geweest? Zijn er misschien ook dingen die we anders hadden kunnen doen?
Nou, ik denk dat onvoorziene factoren zoals corona en de oorlog in Oekraïne, die hebben prijsstijgingen veroorzaakt en rentestijgingen. En we hebben hier te maken met particulieren. Je hebt voor de tijd heb je een eindbeeld. En particulieren die komen aankloppen en die zeggen, ja, ik kan het niet meer betalen. En nou, dan moet je als gemeente ook af en toe pas op de plaats. En natuurlijk doet dat wat met het eindbeeld als iemand zijn ontwerp moet aanpassen om het wel betaalbaar te houden. Maar ja, toch ook om persoonlijk leed te voorkomen, hebben we wel onze plannen op sommige plekken wat bij moeten stellen. Nou is het natuurlijk een hele mooie wijk met fantastische voorbeelden. Dat het ook wel eens een schoonheidsfoutje, dat geen afbreuk doet aan je wijk. Maar ja, dat is voor ons wel een leerschool geweest. En transparantie versus, ja, je bent iets aan het uitzoeken, experimenteren met het warmtenet. Ja, het warmtenet, elke koper heeft een eigen aannemer en een eigen installateur. En om die kennis goed over te brengen. En ja, dat heeft best wel voeten in aarde gehad. En elke keer weer opnieuw een stapje genomen om weer verder en succesvol die wijk aan te sluiten op dat warmtenet. Ja, het was best af en toe lastig om daar heel transparant alle partijen van dezelfde informatie voorzien. Dus daar hebben we als gemeente ook wel over nagedacht van, moeten we dat een volgende keer nog weer zo doen? Of kunnen we daar ook wat meer structuur in aanbrengen? Een soort van basis waar mensen uit kunnen kiezen dat het wat minder individueel en ingewikkeld wordt. De bewoners zijn natuurlijk ook minder technisch en die zijn weer afhankelijk van hun installateur. Dus ja, daar ligt nog wel een les voor ons om dat wat meer te stroomlijnen.
Dankjewel, Monique. Ansel, heb jij nog een gouden tip voor ons ontwerp?
Gouden tip, dat weet ik niet. Maar Monique die had het net erover dat we elkaar als toekomstige bewoners veel ontmoet hebben. Nou heeft die coronacrisis daar denk ik wel echt roet in het eten gegooid. De wijk is inderdaad gebaseerd op die drie waarden. Natuurlijk, ingetogen en vakmanschap. En dat zijn woorden, ja, die neem je in je op. Maar wat voor mij ingetogen is, is voor Monique misschien niet ingetogen. En wat voor Maarten vakmanschap is, daarvan denk ik, nou ja, wat een onzin. Dus om met elkaar een gedeeld beeld te krijgen over die waarden en wat die waarde dan betekent voor de vertaling in je huis of in je bouw of in je ontwerp of in je tuin of whatever. Dat vraagt gewoon heel veel overleg. En dat vraagt met elkaar praten van, hé, wat bedoel jij dan nu met natuurlijk? Of wat is voor jou ingetogen? Oh, ik dacht dat we een heel ingetogen ontwerp hadden. En toen zei ineens de begeleider, nou, ik vind dit helemaal niet ingetogen. Ja, dan kun je met elkaar in een discussie komen van, ja, nou ja, ik vind het wel ingetogen, ik niet. Daar heb je gewoon tijd voor nodig om dat met elkaar uit te diepen. En dat was in dit proces wel lastig, want dit gesprek vond plaats in een ruimte met een soort van plastic zeil tussen ons in, waarbij de mensen van de gemeente die zaten aan de ene kant van het zeil en wij zaten aan de andere kant van het zeil met onze architect. Ja, het was niet echt heel ideaal. Dus ik hoop bij toekomstige processen, ten eerste dat corona niet in deze mate terugkomt, maar de boodschap die ik er eigenlijk mee wil geven is dat je echt met elkaar moet praten en daar dus ook tijd voor moet reserveren. En ook al denk je van, oh ja, we zijn er met een stuk of drie begeleidingssessiesjes wel, daarmee ben je er niet als je het met elkaar goed wil doen. Want daar herinner ik me toevallig een voorbeeld van een van mijn collega's die een paar maanden geleden zo door de wijk wandelde. Die zei, nou Ansel, ik hoorde van dit project en ik dacht echt, nee, dat wordt zo'n rommeltje daar in die wijk. Iedereen die mag maar zelf met een architect en eigen ideeën en dat zou toch nooit samenhang hebben, maar nu ik door de wijk loop, zei ze, zie ik dat er toch, hoewel alles heel erg verschillend is, dat er toch dat het mooi is. En ja, dat levert die gesprekken dus wel op. En ja, eerlijk is eerlijk, en dat weet Monique ook, die gesprekken zijn niet altijd heel makkelijk geweest, want ja, er zijn zoveel factoren over, ja, wat is je budget, wat zijn de waarden, wat wil een architect, wat wil de gemeente, hoe, ja, kijkt je installateur ernaar? Wat zegt de dakdekker? Ja, er komen gewoon heel veel dingen op je af. Dus ja, eigenlijk mijn leerpunt is dat, ja, praten, praten, praten. ja, dat dat helpt om tot een heel mooi resultaat te komen.
Maarten, heb jij nog een mooi leerpunt, een verbeterpuntje?
Nou, best wel een verbeterpunt met hoofdletters. Ik heb gemerkt dat we als stedenbouwkundigen af en toe te idealistisch waren. Bijvoorbeeld, we merkten dat er heel veel mensen een tiny house wilden bouwen. En allemaal een soort ideaalbeeld hadden van mooi in een vrij veld met een gezamenlijke tuin. En dat was de droom die daarbij paste. Dus dat hebben we ook gecommuniceerd en opgehaald uit gesprekken op die bewonersavonden, zeg maar. Maar vervolgens moet je natuurlijk kavels gaan toedelen. En daar is toch wel iets misgegaan, denk ik. Ook die tiny houses waren zwaar overtekend. Iedereen wilde dat eigenlijk, dit ideaal. Dus hebben we een soort methodiek gevonden om toch mensen eerlijk te kunnen laten loten. Dus we hebben dat veld, wat ervoor bestemd was, opgedeeld in een heleboel kleine kaveltjes. Met het idee van, nou, dan kies een kaveltje en dan gaan we daarna met elkaar gaan we die collectieve tuin realiseren. En dat is dus nooit voor elkaar gekomen. Uiteindelijk is het ziet er prachtig uit, hè, en er staan gelukkig nog weinig schuttingen, moet ik zeggen. Maar het is toch de eerste bewoners die toch net dat ene hele mooie plekje hebben bij die bestaande boom, die dachten van ja, ik heb geen zin in op te schuiven voor die tuin of zo. Hè. Dus als je die collectiviteit ook op dat niveau van zo'n bouwveldje wil maken rond zo'n tuin, hoort er ook een echt andere manier van uitgifte bij. Dan moet je hem ook verloten als collectief en moeten mensen zich eerst organiseren en dan pas kan je met elkaar dat gaan doen.
Volgens mij een hele mooie laatste les. We hebben nog ruimte voor één vraag uit het publiek.
Je zei net over die openbare ruimte, er zijn nu nog geen mensen die schuttingen plaatsen. Hoe zorg je er nou voor dat dat ook in de toekomst niet komt? Want de eerste mensen die daar komen wonen, dat zijn allemaal mensen die vanuit hun ideologie, vanuit hun droom daar komen wonen. En de volgende denken misschien wel, dit is mijn plek. Dus zijn er afspraken over gemaakt tussen de bewoners bijvoorbeeld?
We hebben kavelpaspoorten gemaakt per kavel. Met maatwerk in hoeveel afstand je woning van de erfgrenzen af moet. En daarin staat ook dat je op je eigen kavel aan de voorkant en aan openbare ruimte alleen maar mag kiezen voor een groene haag. En de gemeente plant zelf langs de tuinpaden hagen aan, dus langs de voerpaden met inheemse gemengde groene plantensoorten. We hebben natuurlijk ook geprobeerd om mensen in de achtertuin ook een groene sfeer. En dat was dan opgenomen in natuurinclusief bouwen. Zo van voor egels doorlaatbare hagen kun je planten, was ook een van de maatregelen. Dus meer bewustwording dan op het achtererf verbieden. Ik denk wel dat we een doelgroep hebben die het wel vanzelfsprekend vindt om ook in een groene achtertuin te willen vertoeven.
Dankjewel, Monique. Dan rest volgens mij alleen nog om iedereen hier aan tafel en ook in de zaal heel erg hartelijk te danken voor dit leuke gesprek en voor jullie tijd en jullie belangstelling. Leuk dat jullie luisterden naar deze podcast. En zoals gezegd, de realisatie van de tuinen vordert gestaag. Inmiddels is men ook begonnen met de inrichting van de openbare ruimte. En nou ja, voor iedereen die nu ontzettend nieuwsgierig is, zou ik zeggen, ga vooral kijken. En heb je misschien naar aanleiding van deze podcast ook een vraag aan Oerhaan of aan de gemeente? Stuur deze dan naar info@oerhaan.nl of info@opjestek.nl. En hartelijk dank allemaal.